De kerkenraad deelt u het volgende mee. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overige bezoek na 8:30. Zaterdagavond is er een hervormingsavond in onze kerk. Deze dienst begint om 7:30. En volgende week zondag zal dominee J. de Bruin voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 135, de versen 2 en 12. 135, vers 2. God is goed. Looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En de 12e Sion. Loopt met dankbare stem God uw Heere, die eeuwig leeft. 2 en 12 van Psalm 135. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het schriftgedeelte lezen we samen, zingen we samen Psalm 29 vers 6. Loof den Heren die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt hem die Jacobs heilig kroost zegenen zal met vrede en troost. De schriftlezing is dan uit Genesis 46. Daar beginnen we te lezen bij vers 31 en lezen door tot met het 12e vers van hoofdstuk 47. Genesis 46, beginnend bij vers 31 en dan lezen we tot en met hoofdstuk 47, het 12e vers. Nadat we gezongen hebben op Psalm 29 vers 6 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, en nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, en nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zeide Jozef tot zijn broeders en tot zijn vaders huis: Ik zal optrekken en Farao boodschappen en tot hem zeggen: Mijn broeders en het huis mijns vaders en die in het land Canaan waren, die zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want dat zijn mannen die met vee omgaan. En ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat zij hebben medegebracht. En wanneer het nu geschieden zal dat Farao uw lieden zal roepen en zeggen, wat is uw hantering? Dan zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe niet met vee omgegaan hebben. En zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Gozen moogt wonen. Want alle schaapherder is den Egyptenaars een gruwel. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zeide, mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Canaan. En zie, zij zijn in het land Gozen. En hij nam een deel zijn broeders, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Toen zeide Farao tot zijn broeders, wat is uw hantering? En zij zeiden tot Farao, uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voort zeiden zij tot Farao, wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, en terwijl de honger zwaar is in het land Canaan. En nu, laat toch uw knechten in het land Gozen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende, uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen, en laat hen in het land Gozen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor het Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob, hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot Farao, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunne vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte. 2 versen vragen dan met name onze aandacht. Allereerst uit hoofdstuk 46, het 34ste vers. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Dat Jozef tegen zijn broer zegt, zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af nu tot nu toe met vee omgegaan hebben. Zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Gozen mocht wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaars een gruwel. En dan het 12e vers van hoofdstuk 47. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij aan broeder A.J. de Graaf. Die een ernstige boodschap heeft gekregen. Er is bij hem een inoperabele hersentumor geconstateerd. En hij moet zich gaan voorbereiden op zijn levenseinde. Dan ook de langdurig zieken. En in de dankzegging broeder G.L. Brussaert, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We danken met de familie Kranendonk Kloet, die mochten herdenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. En ook danken we voor zuster Wildeman van der Kolk, die deze week 89 is geworden en verblijft in Hoge Weide, zorgwaard in Strijen. Zoeken we samen Gods aangezicht. Eeuwige en almachtige God, genadig en barmhartig Heere, Met de psalmen die we gezongen hebben, hebben we u de lof toegezongen. Zo is het ons op de lippen gelegd door de psalmdichters van de oude dag. En Heere, wij bidden u, geef dat het ook niet alleen lippentaal mocht zijn, maar dat het ook hartentaal mag zijn. Dat we vanochtend de behoefte hadden om u groot te maken, om u te loven en te prijzen zoals dat u dat zo eeuwig waard bent. Want u bent het immers, Heere, die ons het leven geeft en die dat leven ook onderhoudt. Die ons deze nacht nog hebt willen sparen en dragen. Die ons deze nieuwe dag gaf. Die ons boven al die aardse en tijdelijke zegeningen uw eeuwig blijvend getuigenis geeft. Dat slechten wijsheid wil leren. En Heere, wij bidden u, geef ons daar oog voor. Zeker als wij zien wat het u, Heere, gekost heeft om ook in de weg van uw voorzienigheid uw hand open te doen en de schepselen te verzadigen naar uw welbehagen. Dat is toch ook alles niet buiten het kruis van Christus om gebeurd. Want als u naar recht had gedaan, Heere, in het paradijs met dat verloren en gevallen schepsel, dan was er geen schepping meer geweest, dan was er geen mens meer geweest. Dan hadden we geen eten en geen drinken, dan was er geen leven meer. Maar omdat u die moeder van alle beloften gegeven hebt, mocht de wereld blijven bestaan, mocht in uw voorzienigheid de seizoenen zich af gaan wisselen, mag er gezaaid en geoogst worden, opdat uw huis zou vol worden, opdat tot aan de einde der aarde dat woord gepredikt zou worden, opdat die schare die niemand tellen kan, verzameld zou worden als ene kudde onder ene herder. En Heere, geef ons daar oog voor. Dat we niet oppervlakkig eten en drinken. Dat we niet oppervlakkig van al die dingen gebruik maken, maar dat we beseffen waar de kostprijs ligt, ook voor deze dingen. En als we dat gaan beseffen, Heere, niet alleen dat wij afhankelijk zijn, maar ook dat wij zondaren zijn. Dat we alles verbeurd hebben. Dat we geen rechten hebben en geen waardigheden. Wat wordt het dan een wonder als er vanochtend toch nog weer brood was. Als we het zonlicht weer mochten zien. Als we kleding hadden om aan te trekken en al die dingen meer. Heere, geef dat we daar door mogen worden onderwezen. En in bijzonder dat we dan mogen zien, Heere, dat Gij ook in de kerkdienst van vanochtend zo'n grote en meerdere zegen te geven hebt, die ver uitstijgt boven alles wat wij in dit aardse leven kunnen ontvangen. En als we dat beseffen, Heere, wat u ervoor over hebt gehad om het verlorene te komen zoeken en zalig te maken, dat u uw enige geboren en veelgeliefde zoon hebt gegeven in deze oude en koude wereld die verloren is in zonde en schuld, opdat een iegelijk uit die verloren wereld die in hem gelooft niet zal verderven, maar zalig zal worden. Heere, u hebt ons weer bijeen vergaderd. En dat geldt voor de meeste van ons al vanaf de vroegste jeugd af aan. En we bidden u, Heere, geef dat we ons daaronder mogen verootmoedigen. En dat we ook zullen beseffen het doel waartoe Gij mensen ook heiligt, afzonderd van deze wereld. Als we dan uw woord gaan openen, Heere, en het onderwijs komt tot ons, geef dat het onderwijs zo mag zijn dat wij verstaan dat het uw woord is wat hier spreekt. Dat we niet anders doen dan dat woord te prediken, aan te houden, tijdig en ontijdig. Om te wederleggen, om te bestraffen, om te vermanen, maar ook om te bemoedigen en te vertroosten. En Heere, dan ligt er zoveel onderwijs in deze oude geschiedenis, deze voorafschaduwing van u, Heere Jezus Christus. Ook in het onderhouden van uw volk, waar toch ook zoveel onderscheid in is. Er zijn niet alleen de vaders, die met wijsheid en kennis bedeeld zijn, ervaren zijn in de vreemdelingschappen. Er zijn ook de jongelingen, de broederen, die geoefend zijn, ook met name in het eerste en tweede stuk, gezien hebben hoe groot hun zonden en ellende zijn, maar ook hoe ze van die zonden en ellende verlost kunnen worden. Maar ook zijn daar de kinderen, de zuigelingen, voor wie alles nog zo verborgen kan zijn, die wel die innerlijke trekkingen hebben en dat gemis in hun hart voelen, maar het nog niet kunnen verwoorden, nog niet kunnen duiden. Maar Heere, elke die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. En geef ons, Heere, vanuit deze geschiedenis ook te verstaan waar dat onderscheid in ligt en waar het onderwijs ook met name voor die zuigelingen in ligt. Heere, wilt u geven dat ze en dat ieder die genade mag kennen, mag opwassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Want daar gaat het toch alles naartoe, Heere. De kennis van hem die gij gezonden hebt, niet alleen in zijn lijden, maar ook in de kracht van zijn opstanding, om ook in een nieuw en een godzalig leven te mogen gaan wandelen, afgezonderd van deze wereld. Zijt heilig, want ik ben heilig. En Heere, bewaar ons er toch voor, dat wij, ondanks dat wij al die zegeningen ontvangen, ondanks dat wij in uw huis zitten, met ons hart in de wereld, in Egypte leven. Want dan is uw woord ook niet onduidelijk hoe u ons dan beziet. U zegt het toch, die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zal zelfs een gruwel zijn. En dan weet u, Heere, hoe dat in ons leven ligt. Of wij nog uit de aarde aards en met de wereld mee kunnen en de schatten van Egypte liever hebben dan met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Liever de genietingen van de zonde voor een tijd. Dan kunnen we wel bidden en dan kunnen we wel in de kerk zijn, maar u zegt toch ook, het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik dan niet. Het is ongerechtigheid. Heere, laat zo de kerkdienst eens tegen ons getuigen als we nog zo werelds denken en werelds zijn. Wil ons zo allen schenken wat nodig is om uw woord te verstaan. De prediking, laat het naar de zin en de mening van uw geest mogen wezen. Ga ons voor, Heere, met uw genade, met uw geest en heilig uw woord in onze harten. We bidden u ook voor elkaar, Heere, in de omstandigheden van het leven die soms zo moeilijk kunnen zijn. We hebben de naam genoemd van broeder De Graaf, die de afgelopen week te horen kreeg dat hij een hersentumor heeft. Hij kan niet geopereerd worden, hij kan niet behandeld worden. Het is een agressieve vorm die zijn levenseinde snel naderbij doet komen. En dan weet u wat dat voor hem betekent. Wat dat voor zijn vrouw betekent, voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Heere, wilt u in gunst van boven op hem neerzien. Nu het al meer door gaat dringen, dat hij zijn huis moet bereiden, dat hij moet sterven en niet meer zal leven. Nu het afscheid van zijn lieve vrouw en de kinderen naderbij komt. Nu de godsontmoeting dichterbij komt. Heer, het is toch ook een ziel voor de eeuwigheid, die niet buiten dat bloed van de Heer Jezus Christus kan. Ach, wil het toepassen aan zijn hart. En geef, Heere, dat ze zo samen mogen ervaren dat u toch nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u ook echt troost het hart dat schrijend tot u vlucht. En laat ook dit ziekbed geheiligd mogen worden, Heere, zodat ook in deze tijd die hem nog rest, dat ene nodige mag ontvangen en die enige troost mag leren kennen die er is in leven en in sterven. Wilt u hem dan zo genadig zijn en het woord ook van deze dag heiligen aan zijn hart. Schenk en samen alles wat nodig is, Heere, ook in het ziekenhuis. Wees met het hele gezin dat er omheen staat, waarin toch ook bij de kleinkinderen toch ook zorgen zijn. Eén kleindochter die ook kanker heeft. Heere, ook daarin zijn er zoveel zorgen. Ook om een oude moeder die nog leeft en ook deze ernstige ziekte met zich meedraagt. Wat een roepstemmen, Heere, ook in het midden van een gezin en de familie. Zie op hen in gunst van boven, Heere, en wees hen genadig. Dat hebben ook de langdurig zieken nodig, Heere, die al vele malen bij name genoemd zijn. Ontfermt u zich over een ieder. Ook degenen die chronisch ziek zijn, niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. Wat kan het lijden lang duren? Wat kan er een uitzichtloze weg zijn voor ons gevoel? Heere, maar wilt u ook in dat verdriet hen uw nabijheid betonen en doen laten weten dat gij van ze af weet. En hen bovenal op u, die grote medicijnmeester, doen zien, door wiens striemen ons genezing kan worden. We danken u, Heere, dat broeder Brussaert weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij blijft nog zwak, ook gezien zijn hoge leeftijd. Maar hij mocht weer thuis komen samen met zijn vrouw. Wilt u hen gedenken, ook in de avond van het leven, en geven, Heere, dat ze in hun zwakheid mogen zien op u, op Israëls God die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. We danken u, Heere, dat de familie Kranendonk Kloet mocht herdenken dat ze 25 jaren gespaard zijn in de band van het huwelijk. U hebt hen al die jaren willen onderhouden, gezondheid en de krachten willen geven, kinderen willen schenken, kleinkinderen. Heere, wilt u hen nabij zijn en geef dat ook in de jaren die zij hopelijk nog zullen krijgen, gezondheid en kracht mogen ontvangen, maar bovenal, Heere, dat ze een huwelijk mogen kennen dat geheiligd is door u en gekenmerkt door de vrezen van uw naam. Want dat is toch immers het hoogste, als man en vrouw door de band in Christus aan elkaar verbonden zijn. We danken u, Heere, dat de oude zuster Wildeman op deze hoge leeftijd mag gekomen zijn en dat ze verzorgd en verpleegd mag worden. U wilt ook haar nog dragen en sparen, ook in het afgelopen zo moeilijke jaar. En dan mag de dankzegging op u gericht zijn, Heere, want u bent het immers in wiens hand ook haar tijden zijn en die ook haar leven onderhoudt en regeert. En in haar danken u, Heere, voor alle ouderen, ook die nog thuis wonen, wie namen dan niet genoemd worden, maar die net zoveel reden hebben om u te danken voor alle weldaden die gij geeft. Heere, zie zo op ons in uw genade neer. Bewaar ons voor de boze en de zonde, voor afleidende gedachten. Vergeef ook genadig aan onze zonden en hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 72, de versen 1, 2 en 9. Psalm 72, vers 1, geef Heere de koning uw rechten. Het tweede, de bergen zullen vrede dragen. En het negende, de stedelingen zullen bloeien. 1, 2 en 9 van Psalm 72. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 119 en daarvan het 27e vers. Dat ik moet zien hoe Snoda's uw wet verlaten heeft, beroering mij bevangen. En wat er verder volgt uit het 27e vers van Psalm 119, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, de eerste ontzetting over wat Hamas Israël heeft aangedaan is inmiddels weer een beetje gezakt in de wereld. En wat zien we dan gebeuren? Dat er in de wereld steeds meer anti-Israël geluiden gaan klinken. En steeds meer pro-Palestijnse demonstraties zijn. En ook in de afgelopen week, toen die raket op dat ziekenhuis in Gaza viel, werd direct de vinger naar Israël gewezen. Grote woorden werden gesproken door de Verenigde Naties, door de NOS. Heel de wereld stond op de achterste benen. Maar bij daglicht bleek dat het een afgedwaalde raket van de Palestijnen zelf was. En waar bleven de excuses over die grote woorden en die beschuldigingen tegen Israël? De NOS zei alleen maar, ja, we hadden iets zorgvuldiger kunnen formuleren. Maar het kwaad was al geschied. Woedende meuters gingen de straat op in Rotterdam en Den Haag. Joodse kinderen werden belaagd zodat ze niet meer naar school konden. Synagoges wereldwijd zijn in brand gestoken, onder andere Tunesië. En opnieuw de vraag, waarom is dat nou? Waarom die anti-Israël sentimenten, waarom dat antisemitische geluid? Nou, eigenlijk kunnen we dat ook in deze geschiedenis wel lezen. We zullen daar ook bij stilstaan. Als het gaat om de reden waarom Israël in Gozen moest wonen, want, zo lezen we in het slot van vers 34... alle schaapherders is de Egyptenaars een gruwel. De wereld gruwt van Israël. De wereld gruwt van het volk van God. Ook van het Nieuwtestamentisch volk van God. Nederland gruwt van Staphorst en van Urk en van al die plaatsen waar de kerken nog zijn. En christenen worden dan wel gedoogd, maar niet serieus genomen, ook in de publieke debatten niet. Want jij bent gelovig en dan tel je niet meer mee. In deze geschiedenisgemeente krijgen wij onderwijs waarom de Heere zijn volk heiligt, dat wil zeggen afzonderd, wil dat ze apart wonen. Niet zich vermengt met de wereld, want die gaat voorbij. We gaan luisteren naar Jozef, de behouder van het leven. En dat blijkt dan uit twee dingen. Allereerst in het land dat hij hen wijst. Ook daarin is hij behouder. En ten tweede het brood dat hij hen geeft. Dus Jozef, de behouder van het leven. Dat zien we in het land dat hij hen wijst. En het brood dat hij hen geeft. Een paar weken terug, gemeente, hebben wij stilgestaan bij die hereniging tussen Jacob en tussen Jozef. Een ontroerend moment. Als je je dat voorstelt hoe dat geweest is voor die oude man en zijn zoon. Die na 23 lange jaren elkaar weer in de armen mochten sluiten. We hebben stilgestaan bij het spreken van Jacob. Dat ik nu sterve, nu ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Ontroerende woorden die ons iets lieten zien van het geestelijke leven van een kind van God. Die wel eens kan leven met het heimwee. Dat het beter is om ontbonden te worden en met Christus te wezen. In plaats van in dit vreemdelingschap. In dit tranendal verder te moeten. Jacob heeft nog 17 jaar geleefd na die hereniging. En daarin zijn ook allerlei dingen nog van opgetekend geworden. Als Jacob en Jozef verenigd zijn en als Jozef zijn broers gesproken heeft en hen uitgenodigd heeft om met hun gezinnen, om het hele volk van Jacob, inclusief zijn bezittingen en zijn vee, naar Egypte te komen, dan gaat Jozef spreken. Zo hebben we in de tekst gelezen, vers 34, dat Jozef hen een opdracht geeft. Vers 33, als het geschieden zal dat Farao u zal roepen en zeggen: wat is uw hantering? Dus wat doen jullie voor de kost? Wat is jullie beroep? Zo zult gij zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders. En dan heeft dat een doel. Opdat gij in het land Goshen moogt wonen, apart van Egypte, want alle schaapherder is de Egyptenaars een gruwel. Waarom dat zo is, dat de schaapherders voor de Egyptenaren een gruwel zijn, dat wordt er niet bijgezegd. Het zou zo kunnen zijn dat die Egyptenaars met hun hoge beschaving, dat weten we toch, hè, vanuit de piramides die gebouwd zijn, alle opgravingen. Egypte was een hoog ontwikkeld land. Er was veel wijsheid, veel kennis, veel beschaving ook in die tijd. Dat ze op die herders neerkeken, op die nomadenstammen, op die boeren, die toch heel in hun ogen dan heel wat minder beschaafd en gemanierd waren. Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat die Egyptenaren veel last hadden van de schaapherders en de kamelenherders, die hun vee maar rond lieten lopen en dan de gewassen vertrapten die door de Egyptenaren met zoveel zorg rondom de Nijl waren gekweekt. Hoe dan ook, ze moesten niets van schaapherders hebben en het volk van Jacob waren schaapherders. Al generaties lang, waar gingen zij met vee om? Nou, zeg dat nou maar eerlijk, zegt Jozef. Ik zal het zeggen tegen Farao, maar u moet het ook zeggen. Wij zijn schaapherders. En daar had Jozef dus een doel mee. Opdat, zo begint dat zinnetje, een redengevend voegwoord, opdat gij in het land Goshen moogt wonen. Jozef wil dus dat zijn broers, dat heel dat volk van Jacob afgezonderd gaat leven. Dat hij apart gaat wonen, dat ze niet tussen de Egyptenaars gaan wonen. En waarom zou dat zo zijn? Waarom wil Jozef dat zijn volk in Goshen gaat wonen, hoog in het noorden, ver weg bij de Egyptische samenleving? Nou, Jozef heeft als geen ander de kracht en de macht en de zuigkracht van de Egyptische cultuur en samenleving leren kennen. Hij kent de zonde van Egypte. Hij kent de verleidingen van Egypte. En daar wil hij zijn volk voor bewaren. Hij ziet als het ware al profetisch hoe Israël zal gaan kleven aan Egypte. Zoals dat later ook in de woestijnreis is, dat ze terugverlangen naar de ajuinen en naar de vleespotten. Ze zouden uit zichzelf dat land nooit hebben verlaten. Ze zouden zich vermengd hebben met de Egyptenaren. Ze zouden Egyptisch zijn geworden. En die schatten van Egypte, die trokken ze zo aan. Die trekt elk mens aan. De genietingen van de zonde. Nou, daar wil Jozef zijn volk voor bewaren. En wat hier dus ook in gezien kan worden, gemeente, is dat God zelf hier de uittocht uit Egypte al min of meer aan het voorbereiden is. Apart wonen, je niet vermengen met de Egyptenaren. De Egyptenaren hebben een hekel aan Israël, ze hebben een gruwel van het volk van God. En daarom moet het apart wonen. Want Egypte is niet het beloofde land. Egypte is niet het land van de rust. Ze zijn hier maar tijdelijk. Zoals Jacob ook later zelf zegt. Hij noemt zich een vreemdeling. Het land van mijn vreemdelingschap. En Jozef zegt dat trouwens ook. Egypte is het beloofde land niet. En als we daar proberen wat lijnen uit te trekken, gemeente, dan zien we dat in heel de schrift als een rode draad eigenlijk, dat de Heere niet wil dat zijn volk zich vermengt met de wereld. Hij zondert zijn kerk af. Dat zie je heel de schrift door. Ze moeten apart wonen. Dat wil niet zeggen dat je apart gaat doen, of dat je zonderling wordt. Maar wel dat je je niet vermengt met de wereld. Zijt heilig, zo zegt de Heer tegen zijn volk, want ik ben heilig. Een oude uitdrukking die luidt: we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. De Heer Jezus zegt in zijn gebed, in het hoge priesterlijke gebed: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, dus zeg maar in een klooster gaat wonen, maar wel dat gij hen bewaart van de boze. En dan is het belangrijk, gemeente, dat wij daar ook voor uitkomen. Jozef zegt het tegen zijn broers en tegen dat volk: zeg maar eerlijk dat je schaapherder bent. Kom er maar vooruit. Nou, jongens en meisjes, ouderen, doen wij dat ook? Zeggen wij dat eerlijk? Ik ga naar de kerk. Ik ben opgevoed bij de Bijbel. En als je ergens vreemd komt, in een nieuwe werkomgeving, bid je dan ook voor je eten? Als je op sollicitatiegesprek gaat, kom je er dan voor uit dat je gelooft dat de Bijbel de waarheid is en dat je daarnaar wilt leven? Laten we het merken dat we zondags naar de kerk gaan. Kunnen onze collega's, onze vrienden dat zien? Of zijn ze misschien verbaasd? Als we gaan trouwen bijvoorbeeld, dat wij in de kerk ons huwelijk laten bevestigen: joh, ik wist niet dat jij christen was. Ik wist niet dat jij gelovig was. Dat is erg als mensen dat van ons moeten zeggen. Dat het pas bij zulke gelegenheden, bij trouw of rouw, uitkomt dat we naar de kerk gaan, maar dat het aan ons leven niet te zien is. De Heere zegt tegen zijn volk dat hij afzondert. En wij zijn toch afgezonderd, hè, door de doop bijvoorbeeld al. Dat is ook het antwoord wat de ouders geven op de vraag: hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, of gij niet bekend beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn, apart gezet zijn van de wereld. En dat we ook zo mogen leren gaan leven. Mijn volk zal alleen wonen. Dat is de opdracht die de Heere aan zijn afgezonderen geeft, die hij heiligt. Zijt heilig, want ik ben heilig. En gemeente, dat geldt toch met name ook als we iets van die genade mogen kennen, als we door wedergeboorte en geloof tot het volk van de Heere mogen gaan behoren in werkelijke zin, tot de kerk met een hoofdletter. Want de vreze des Heeren kan niet samengaan met de begeerlijkheden van deze wereld. De liefde tot de wereld kan niet samengaan met de beoefening van het waarachtig geloof. Waar dat zich gaat vermengen, waar de wereld het voor het zeggen krijgt, waar de tijdelijke dingen, de begeerlijkheden ons gaan aantrekken, waar we al te veel opgaan in de dingen van de tijd, daar komt een zee van scheiding tussen de Heere en tussen onze ziel. En daarom wordt er zo vaak in de schrift tegen Gods kinderen gezegd, bijvoorbeeld in de Johannesbrieven: heb de wereld toch niet lief, nog wat in de wereld is. Want de wereld die gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. En daarom, als je iets leert kennen van de zuigkracht van de wereld. Als je iets leert kennen van de kracht van de zonde. Als je gaat leren hoe zwak dat je bent. In het slot van de catechismus, als de catechismus de dankzegging, ik bedoel de dankbaarheid gaat afsluiten, dan zegt ze, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik kunnen staande blijven. Dat is iemand die, net als Jacob, iets van zijn vreemdelingschap geleerd heeft. Zo zwak. En dat de duivel en de wereld en de zonde niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden. Hoe meer dat je leert kennen van de wereld en van de zonde en van je eigen vlees, hoe benauwder, hoe banger dat je bent. Jongens en meisjes, ik las eens van een rijke man, 100, 200 jaar geleden, en die had een koetsier nodig. Iemand die paarden kon besturen, die de koets kon sturen. En hij zocht natuurlijk naar een hele goede koetsier. En hij had er zo'n paar, had hij op sollicitatiegesprek gehad, en telkens weer kwam de vraag, hoe dicht durf jij nou aan de rand van een ravijn te rijden? Nou, die waren heel stoer en die zeiden, nou, een meter, 2 meter. Eentje die zei, nou, een halve meter, dat durf ik wel aan. En elke keer wees die man die koetsiers af, ik kan jou niet gebruiken. Totdat er een kwam die zei, ik blijf er het liefst zo ver mogelijk vandaan, van dat ravijn. En hij zei, jou moet ik hebben. Snap je, zo wil de Heere zijn volk bewaren voor het ravijn van de wereld. Het ravijn van de zonde. Laten we onszelf niet overschatten. Zoals in het verleden en in het heden wel gezegd is, ook bij de intrede van de moderne media in onze gezinnen. Ja, maar er zit een knop op dat toestel. Ja, dat zal waar zijn dat er op dat toestel een knop zit. Maar heb je ook de knop van het hart gevonden? Dat is heel wat lastiger. Want het hart dat trekt er naartoe. Zoals Egypte bleef trekken ook voor het volk van Israël. En het volk in de woestijn er eens nogal eens terug wilde keren naar Egypte. Dat is beter dan om hier te sterven in de woestijn, zo zeiden ze. Nou gemeente, dat bevat lessen ook voor het dagelijkse leven. Dat Jozef hier zijn volk in Goshen brengt. Er ligt de lijn in dat de Heere wil dat zijn volk apart woont. Om de wereld niet lief te hebben, om niet met de wereld mee te gaan. Ook al kunnen die schatten van Egypte zo trekken. En ook al kan de zonde nog zo'n genot met zich meebrengen. De Bijbel doet niet net alsof er niks in de wereld te genieten valt. De wereld zit vol met genietingen. Dingen die ons allemaal aantrekken en waar we ook allemaal een tik van meekrijgen. Misschien is het daarom wel zo dat het geestelijke leven in onze dagen zo mager en zo arm is. Ook bij degenen die God vrezen. Misschien hebben we het wel te goed. Misschien zijn er wel te veel zegeningen. Al verlang ik ook niet natuurlijk naar mindere tijden. Maar over het algemeen is een tijd van welvaart, van voorspoed en van vrede. Al is het een zegen aan de ene kant, maar is het ook zo'n gevaarlijke tijd. Want hier is de rust niet. De rust die overblijft voor het volk van God ligt elders. En daarom wil de Heer zijn volk ook uitleiden. En hier bereidt hij die uittocht, die exodus, al voor. Je moet apart wonen. Vermeng je er niet mee. Je bent hier maar tijdelijk. Straks dan zal Egypte het land van de verdrukking worden. En anders hadden ze ook nooit weggegaan uit Egypte. De Heere zond die slavernij om hen los te weken en los te trekken uit dat Egypteland. Om hen toch naar dat beloofde land te brengen. En de boodschap is dan, gemeente, dat we de wereld niet gelijkvormig moeten worden. En de wereld niet lief moeten hebben, want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in het eeuwige leven. Dus Jozef wijst hen de plaats waar ze moeten wonen. Met het oog op hun behoud. Opdat ze niet ondergaan met Egypte. Opdat ze niet in het oordeel van God zullen omkomen. Maar in het tweede, en dat is het volgende wat we overdenken, ligt ook in dat brood dat hij hen geeft. Daarin onderhoudt hij hen, daarin behoudt hij hen. Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Hij onderhield hen. Dat deed hij natuurlijk voor alle volken in deze wereld. De toenmalig bekende wereld. Ze kwamen overal vandaan om te eten te halen bij Jozef. Alle omliggende landen. De Egyptenaars, die mochten mee eten. Maar Jozef zelf, die heeft later verklaard dat hij naar Egypte gezonden is om een groot volk bij het leven te behouden. Dit volk, het volk van Jacob, daar ging het om. En de wereld daaromheen, de Egyptenaren en de Ammonieten en al die andere volken, ze mochten mee eten. Maar eigenlijk was dat brood bestemd voor het volk van Jacob. Dat volk van Jacob moest in leven blijven. En jongens en meisjes, jullie weten wel waarom. Jacob en de stammen van Israël en het volk van Israël moest blijven bestaan. Dat was omdat uit hem de Christus geboren zou worden. De zaligmaker der wereld. Daar was alles op gericht. Hem die meer is dan Jozef. De grote behouder van het leven moest geboren worden in Bethlehem. En om dat te kunnen bewerken moest Jozef hier al zijn volk gaan onderhouden. In leven houden. Maar ook de anderen mochten mee eten. Op kosten van Jozef. Door de wijsheid van Jozef. En als we dat allereerst, gemeente, heel kort even overdenken, dan komt toch ook wel de vraag op wat voor manier wij eten. En dat we ook beseffen wat dat eten en drinken ook kost. En dan bedoel ik niet hoe duur dat een brood is in de winkel. Maar hoe het kan dat wij nog eten hebben. Hoe het kan dat wij nog drinken hebben. Hoe kan het dat de wereld nog bestaat? Hoe kan het dat de zon nog schijnt? Hoe kan het dat er regen en droogte is? Dat er zaaiing en oogst is? Dat al die dingen niet ophouden? Nou, dat kan alleen maar omdat de Heer in het paradijs gezegd heeft dat er Christus zal komen. En dat hij zijn verloren volk zal zoeken en zal zalig maken. Daar is alles op gericht. Op het zoeken en zalig maken van Gods volk. En daarom bestaat de wereld nog. Daarom eten en drinken wij. Dat gaat ook niet buiten het lijden en sterven van Christus om. Al is het bloed natuurlijk gestort om het de zonde van zijn volk af te wassen. Maar de bijkomende voordelen zijn er ook voor de wereld, zijn er ook voor het dagelijkse leven. Het gaat niet buiten het kruis om. En gemeente, dat mogen wij ook wel bedenken. Als wij eten en als wij drinken, als we ons kleden, als we dagelijks leven, wat dat gekost heeft. Wij leven op kosten van God die zijn Zoon gezonden heeft. Wij leven op kosten van de Zoon die zijn leven gegeven heeft voor zijn volk. En daarom mag Egypte mee eten. Daarom mag de wereld nog bestaan. Gods volk, zo zeiden de mensen vroeger, dat zijn de kurken waarop de wereld drijft. En ook dat moeten we bedenken als we eten en als we drinken. En ook als we menen dat we het minder hebben. Of als we iets te klagen hebben. Wat heeft het gekost? En dat zien we met name, gemeente, als wij zien voor wie Jozef dat brood geeft. En hij noemt ze, het wordt hier allemaal onderscheiden genoemd. Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Zijn vader, dat kunnen we begrijpen, dat hij zijn vader onderhield. Die vader aan wie hij met zoveel banden verbonden was. Jacob en Jozef, die elkaar na 23 lange, bange en verdrietige jaren weer terug hadden gekregen. Wat hield hij veel van dit kind, die zoveel op zijn vrouw Rachel leek. Beide schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Zijn lievelingskind. We hebben daar al meer bij stilgestaan, gemeente, dat verkeerd was van Jacob. Met welke gevolgen dat gepaard gegaan is. Maar we kunnen constateren, ze hielden zoveel van elkaar. En te meer omdat ze beiden ook de vrezen des Heren kenden. Beiden waren het Godvrezende mensen. Nou, het is te begrijpen dat Jozef zijn vader onderhoudt, die hij zoveel jaren niet gezien had, die zoveel verdriet heeft gehad, omdat hij dacht dat Jozef verscheurd was. Wat wilde hij het goed maken met zijn vader? Maar hij onderhield ook zijn broeders, zo staat er. En dat is minder vanzelfsprekend, toch, jongens en meisjes? Want het waren zijn broeders die hem verkocht hadden naar Egypte. Het waren zijn broeders die hem dat kwaad hadden aangedaan. Al die jaren in de slavernij en vooral in de gevangenis. Wat heeft Jozef het door toedoen van die broers moeilijk gehad? Wat heeft hij gehuild? Wat heeft hij een pijn gehad? Wat een duisternis, wat een wanhoop, wat een angst. Maar hij onderhield hen. En is dat voor die broers toch geen wonder geweest dat hij ook hen heeft onderhouden? Want wat heeft het Jozef gekost? Nu was hij dan wel verhoogd. Maar waar hebben ze hem allemaal ingebracht? Wat hebben ze hem allemaal aangedaan? Dat blijft hen hun leven lang achtervolgen, want we lezen het in het slot van Genesis 50, dat als Jacob gestorven is, dat ze dan opnieuw naar Jozef toekomen en dat ze dan opnieuw om vergeving vragen. Ai, vergeef toch de zonde uw knechten. Dat kunnen ze zichzelf maar niet vergeven, dat ze dat Jozef hebben aangedaan. Ook al heeft hij hen zo vaak vergeven en hun bezwaren en hun verdriet weggekust. Het zal toch voor die broers wel eens een wonder geweest zijn als daar weer een lading met brood kwam uit de korenschuren van Jozef. En ze zullen toch de hand wel op de mond gelegd hebben. Ook dat ze daar apart moesten wonen, dat ze zich niet mochten vermengen met Egypte. Ook al trokken die schatten van Egypte hen. En ook al zagen ze de welvaart van Egypte, waar ze toch ook in wilden delen. Ze zullen niet geklaagd hebben dat die Egyptenaren op hen neerkeken. Dat ze gemerkt hebben, die Egyptenaars, die gruwen van ons. Ze kijken op ons neer. Nee, als ze bij zichzelf bedachten hun verleden en wat ze Jozef hebben aangedaan, dan was er geen enkele reden om te klagen. Dan ging de hand op de mond. Ze keken wat het hem gekost heeft. En hebben ze bewust geleefd. Bewust gegeten. Met verwondering dat brood van Jozef ontvangen. En ieder die genade mag kennen, gemeente, ieder die mag weten met David dat als de Heer in het recht gaat treden, als hij onze ongerechtigheden gadeslaat, dan hebben we niet zoveel meer te klagen, toch? Dan hebben we ook niet meer zoveel te vragen. Maar dan gaat de hand op de mond. En dan gaan we ons verwonderen over dat allerkleinste wat God ons geeft. Want de Heer had met ons heel andere dingen kunnen doen dan Hij deze ochtend heeft gedaan. Wij mochten het zonlicht weer zien. Niemand van ons heeft buiten op straat hoeven te slapen vannacht. Er was weer brood. Er was weer drinken. Er was kleding en al die dingen meer. En als de Heer nou echt in het recht zou treden, dan waren die dingen er niet. Dan waren wij er zelf niet meer. En daarom een kind van God leert zich dan ook verwonderen. Verwonderen over die allerkleinste dingen. Over dat sneetje brood op het bord. Over de kleding die je mag dragen. Over al die dingen die voor ons van nature zo vanzelfsprekend zijn. Maar voor een mens met genade, gemeente, is er niks vanzelfsprekend. Alles boven de dood. Dat is genade van God. Dat hebben die broers geleerd. En we hebben er al meerdere malen bij stilgestaan, dus ik zal daar nu niet al te lang meer over uitweiden. Maar ik wil nog even wijzen op die laatste categorie die hier genoemd wordt. Tot de mond der kinderkens toe. De kinderkens. De kleintjes, de zuigelingen, zo zou je kunnen vertalen. Ook die worden niet vergeten, maar die worden door Jozef gevoed. Die afhankelijken, die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Hij geeft hen brood of melk, datgene wat de zuigelingen dan kunnen verwerken. Want ook die zuigelingen en ook die kinderkens leven in dezelfde nood. Niet alleen Jacob dreigde de hongerdood te sterven. Niet alleen die broers dreigden om te komen, maar ook die kleintjes. Heel dat volk was in dezelfde nood. Heel dat volk had brood nodig. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Aan allerhande ellendigheden je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Elk mens, hoe klein hij zij of groot, is in diezelfde nood geboren. En de Heer laat in zijn woord zien dat hij oog heeft. Niet alleen voor de groten, voor de wijzen en voor de verstandigen. Maar ook voor die allerkleinsten. Die nog geen besef hebben. Die nog niet weten van hun verdoemenis. Maar hij neemt ze in genade aan. Hij strekt zijn handen naar uit. Laat ze tot mij komen, die kinderkens, verhindert ze niet. Zo gaat Jozef zorg uit, ook voor die allerkleinste. En als we, gemeente, dan de lijnen ook weer proberen door te trekken, dan liggen er niet alleen de lijnen in van de nood die er is en dat wij allemaal hetzelfde nodig hebben in het dagelijkse leven en in het geestelijke, dat we allemaal in zonde ontvangen en geboren zijn en dat de Heer ons behoud zoekt. Maar als we in de schriften zulke onderscheidingen tegenkomen van vader en broeders, het ganse huis tot de kinderkens toe, dan zien we in de schriften ook dat er hier ook vaak geestelijke onderscheidingen gemaakt worden. Bijvoorbeeld in de Johannesbrief, de eerste Johannesbrief, waarin Johannes aanwijst dat er onder het volk van God ook onderscheid is. Daar zijn de vaders in het geloof. Daar zijn de jongelingen. Daar zijn de kinderen. En daar zijn de zuigelingen. En dan gaat het niet over mensen, een onderscheid van mensen in leeftijd. Dat vaders in het geloof per se net zo oud zijn als Jacob, 130 of in onze tijd natuurlijk minder. En dat de zuigelingen inderdaad maar heel klein zijn, 0 jaar, 1 jaar. Nee, hier gaat het om een geestelijke kennis en een geestelijke wijsheid en een geestelijke groei. En dan worden in de schriften, in de nieuwtestamentische brieven met name die zuigelingen heel vaak genoemd. En ik heb al iets over vader Jacob verteld en iets over die broeders. Laten we even de vinger nog leggen bij die zuigelingen en bij het geestelijk aspect van dat Jozef de kinderkens onderhoudt. En dat met name de nieuwtestamentische brieven zo vaak de zuigelingen een plaats krijgen. Zuigelingen in de genade. Die niet de vaste spijzen kennen, maar die nog met melk gevoed moeten worden. En wat is dan die redelijke, onvervalste melk, zoals Paulus dat noemt? Dat is dan niet anders dan het woord van God. Dat zijn de eerste beginselen van de bekering en van het geloof. En wat kenmerkt een zuigeling? Nou, een zuigeling die heeft weinig besef, weinig kennis. Wat wisten die kinderkens van Jozef? Konden zij vertellen wie Jozef is? Konden zij verklaren wie Zafnat Paanea was? Dat konden ze niet. Ze leefden vooral bij hun honger. Ze leefden bij hun dorst. Ze wilden geliefkoosd worden, ze wilden vertroeteld worden. Ze wilden gevoed worden, ze wilden gelaafd worden. Ze wilden rust, reinheid en regelmaat, om het maar zo te zeggen. Daar hebben die zuigelingen behoefte aan. Maar dan hebben ze dan geen kennis en dan leven ze erg bij hun behoeften. En dan hebben ze behoefte aan liefkozingen enzovoorts. En al kennen ze Jozef niet, maar ze worden wel gevoed door Jozef. En zo is het ook met de zuigelingen in de genade. Al hebben ze nog niet zozeer de kennis van de persoon van Christus, maar ze zijn wel van Christus. En ze worden gevoed door Christus. Ze zijn evenzeer in Christus als de vaders en als de jongelingen. Als de broeders. Ze hebben evenzeer de vergeving van zonden als de vaders en als de jongelingen. Al hebben ze daar het bewijs nog niet van. En al hebben ze geen zicht op het fundament van hun geestelijke leven. Ze worden door Jozef onderhouden met het voedsel dat ze verdragen kunnen. God schenkt de mate van genade naar elke stand in het geestelijke leven. Een zuigeling die krijgt voedsel dat bestemd is voor de zuigeling. Maar een jongeling heeft ander voedsel nodig, meer dan die zuigeling. Dat is voor hem of voor haar niet genoeg. En wat krijgt nou een zuigeling? Waarmee voedt Jozef de kinderkens? Waarmee voedt Christus de kleinen in de genade? Hoe kun je die nou typeren? Hoe kun je die nou omschrijven? Nou, zoals gezegd, gemeente, ze zijn in Christus. En ze hebben net zo goed vergeving van zonden als die vaders en als die jongelingen. Alleen het zicht en het bewustzijn, dat ontbreekt hen. Ze leven vaak meer in het gemis en het ontbreekt hen aan een duidelijk bewijs van hun geloof. Ze durven niet te zeggen, nu ken ik de waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Maar er ligt wel een verborgen trekking in hun hart. En de snaren van hun ziel gaan als het ware trillen als de Heer Jezus Christus in zijn woorden of in zijn wonderen, in zijn namen en al die onderscheidingen meer worden gepredikt. Hun hart gaat toch naar hem uit. Ze hongeren en ze dorsten naar de gerechtigheid. Ze ademen. Want dat is wat een zuigeling doet. Hij ademt. En in de Bijbel wordt het gebed de ademtocht van de ziel genoemd. Het zijn biddende mensen, het zijn afhankelijke mensen. Die vaak huilen. Die vaak zoeken. Die het niet hebben, die het niet weten, die het niet kunnen. Ze leven vaak in hun gemis. Maar ze zoeken. Ze leven. Ze zijn gericht op voeding. Ze zijn gericht op verzadiging. Ze willen geliefkoosd worden. Ze willen vertroeteld worden. Ze hebben nog niet zoveel kennis van wat zij Christus hebben aangedaan. Ik zei al, ze hebben nog weinig kennis van Christus als persoon. Dus wat die broers wel weten, dat is dat zij Jozef daar in Egypte hebben gebracht. Dat het hun schuld is. Dat kenmerkt ook hun berouw. Als een mens zicht krijgt op Christus, zicht krijgt op de oorzaak van zijn lijden en van zijn sterven, dan wordt de zondekennis verdiept. Ik deed dat hem door al mijn zonden aan. Dit is al geschied om mijn zonde. Dan wordt die zonde meer verbonden aan het lijden van Christus. Maar bij een zuigeling ligt dat zo onderscheiden nog niet. Die kennen Christus als persoon niet. Die zijn meer gericht op God. Die hebben wel berouw over hun zonde, maar meer over die grote zonde. Over de uitbrekende zonde. Maar ze hebben minder zicht op het feit dat ze zonde zijn. Zuigelingen zijn meer gericht op God. Ze geloven dat hij er is. Ze geloven dat hij barmhartig is. Maar ze zijn nog niet zoveel op Christus zelf gericht. Leven bij het brood. Bij wat Christus geeft. En dan krijgen ze bemoedigingen uit het woord. Want dat is hun melk. Ze leven bij het spreken van God. En de Heere vertroost hen. Bijvoorbeeld door hen te zeggen dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daar krijgen ze dan moed uit. Daar putten ze troost uit. Of als ze te horen krijgen dat zijn genade genoeg is. Maar als ze erover spreken, dan kunnen ze het niet verklaren hoe dat nou zit en waar het vandaan komt. En ze zijn het ook zo weer kwijt, het gevoel daarvan. En dan komt de vrees weer terug. Dat zie je bij een zuigeling ook. Heel de dag gaat dat door. Ze krijgen voedsel. En dan zijn ze rustig, maar daarna begint het weer. Dan gaan ze weer huilen. Dan zijn ze weer onrustig. Ze willen geliefkoosd worden. Ze willen vertroeteld worden. Ze leven sterk bij hun gevoelens. Maar heel vaak leven ze in de honger en in de dorst, in het gemis. Maar de Heere gemeente bemoedigt zulke mensen ook vanuit zijn woord. Zalig die hongeren en zalig die dorsten. De Heere versterkt die zuigelingen. Hij voedt ze. Hij bestraft ze niet. Hij houdt rekening met het gebrek aan hun kennis. Hij versterkt ze wel. Hij draagt de lammeren in zijn armen. Zo lezen we in Jesaja 40. Hij heeft oog voor dat zwakke. Voor het aangevochten geloof. En hij bemoedigt ze. Veracht de dag der kleine dingen niet. Heb er niet genoeg aan. Aan dat spreken van God in die beloften. Maar zoek de Christus te kennen. Zoek het geheim van zalig worden te kennen. Zoek het fundament van de zaligheid te kennen. Zoek het bloed van Christus te kennen. Om daarin geoefend te worden. Om niet bij die melk stil te blijven staan. Niet bij die waarheden die uit de schriften zo naar je toe kunnen komen. En die zeker vertroosten kunnen. Die bemoedigen kunnen. Maar God wil dat zijn volk bij die grote waarheden leert leven. Dat het bloed van Christus reinigt van de zonde. Dat dat bloed wordt toegepast aan het hart. Dat de borg zich als persoon openbaart aan je ziel. Dat je zoveel kennis van je zondige bestaan krijgt, van de verdorvenheid van je leven, dat je niet meer kan, het niet meer kunt doen met een psalm of een tekst. Maar dat je hem zelf nodig hebt. Niet meer wat Christus geeft, maar wie hij is. Dat je mag zeggen, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Mijn liefde is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dat er opwas mag zijn in de kennis en de genade van Christus. Maar de zuigelingengemeenten worden gevoed. De Heer heeft oog voor de kleinen. Hij zal zijn hand tot de kleinen wenden. Hij vertroost hen. Hij bemoedigt hen. En dan zien we het onderscheid, gemeente, met die vader. Die Jacob, laat ik nog een enkel woord aan hem wijden. Ik hoop er met de dankdag nog verder op in te gaan. Hoe Jacob spreekt, ook tot de farao, wat hij zegt. Maar een heel verschil tussen Jacob en die zuigeling. Je hoort in Jacob een door de strijd geoefend mens. Een geestelijk wijs mens. Dat is ook de eigenschap, zo zegt de apostel Johannes in 1 Johannes 2. De vaders die hebben wijsheid. Nou, hier spreekt zo'n wijze man. In vers 9. De dagen der jaren, mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Dat heeft Jacob door de strijd heen moeten leren. Dat hij een vreemdeling beneden is. De jaren van mijn vreemdelingschap. Dat wil zeggen dat hij heeft geleerd dat het hier beneden niet is. Dat heeft hij geleerd met name in die afgelopen 23 jaar. Kwade jaren waarin hij dacht dat alles tegen hem was. Maar nu hij erop terugziet, mag hij zeggen: en het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Mag hij de wijsheid van God zien? Mag hij de weg die God met hem gehouden heeft billijken, toestemmen, goedkeuren? Mag hij zien Gods wijze bedoelingen? Nu hij erachter staat. Een door de strijd geoefend mens. Geoefend in het vreemdelingschap. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven, is daar waar men Jezus ziet. En deze oude geoefende strijder in het geloof, deze vreemdeling hier beneden, die zal het straks op zijn sterfbed ook zeggen. Op uw zaligheid, op mijn zaligmaker, wacht ik, o Heere. Geoefend in het vreemdelingschap. Geoefend in de strijd. Geen grote woorden meer. Maar hier staat een man die in het leven der genade achterom mag zien. En alles goed mag keuren wat God doet. Gericht op het grote doel. Dat God alles zal zijn en in allen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Dat vreemdelingschap dat ook in de psalm zo wordt omschreven. En dat we allemaal gemeente moeten leren beoefenen. Niet om vreemd te doen. Niet om zonderling te zijn. Maar wel om anders te zijn. Dat we met ons leven en met ons getuigenis mogen laten zien dat we een ander vaderland hebben. Dat we God mogen kennen, God mogen vrezen. Dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Want deze wereld die gaat voorbij. en al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, zo hebben we getracht om uw woord te prediken, uw woord te bedienen, te luisteren naar deze oude geschiedenis, naar de betekenis voor het volk toen en daar, maar ook de lijnen doorgetrokken naar het leven hier en nu. Heren, mocht het uw zegen kunnen wegdragen en wilt u het met uw geest dan ook achtervolgen. Datgene wat tekort was, wat tekort deed aan uw woord, wilt u het genadig vervullen. Maar wat van u kwam, heren, wilt u het toepassen. Mogen u dan bidden, heren, om uw zorg, om uw genade, ook voor die zuigelingen in het geloof, die zichzelf niet kunnen verklaren, die zichzelf niet kunnen duiden, die hun gevoelens zo moeilijk kunnen ordenen, die zo vaak een onrust bij zichzelf waarnemen, die wel eens getroost en bemoedigd worden, maar het is zo genoten en zo weer toegesloten. Wat kunnen zij er weer geslingerd worden, heren? Wilt u tot hen ziel zeggen, ik ben uw heil alleen. En geven, heren, dat ze niet alleen leven bij die kortstondige kruimels die van uw tafel vallen, maar dat ze mogen leven bij hem die de kruimels, ja, die het brood geeft, ja, die zelf het brood des levens is, dat ze mogen proeven en smaken gaan leren hoe het bloed waarlijk drank is en het vlees waarlijk spijs van het Lam Gods. Wilt u genadig met ons zijn, heren, ook deze verdere dag. Ook met de kinderen van de zondagschool. De leiding gedenken. Wil u vleugelen genadig over onze gemeente uitbreiden. En wilt u ons allen dat ene nodige leren. Die enige troost in leven en sterven. Hoor ons gebed en breng ons ook deze middag weer bijeen. En verhoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 85 vers 4 zingen wij tot slot. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Het vierde van 85. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.